We gaan een zegen vragen voor het woord. Lieve Vader, dank u wel, Heer, dat we zo'n geweldige zangdienst hebben gehad, waarin we u hebben mogen loven en prijzen. Heer, we bidden ook om uw nabijheid, uw aanwezigheid, Heer, als we het woord gaan openen. We verder gaan met uw woorden uit de bergreden. Heer, dat het wat losmaakt in ons hart. Dat ons hartsgesteldheid zal veranderen. Dat we de ruimte zullen gaan geven aan uw Heilige Geest. Heer, opdat we steeds meer op uw Zoon gaan lijken. Dat bidden we zo in Jezus' naam. Amen. We gaan verder met de bergrede, de King's Speech. Zoals je ziet hebben we er al een enorme berg gehad. Maar waar zijn we gebleven? De bergrede is de rede die Jezus uitsprak toen hij een aantal maanden in de bediening was. Hij had wonderen tekenen gedaan, hij had de aandacht getrokken van de mensen, van de hoge priesters, maar ook van zijn leerlingen. Jezus was natuurlijk gedoopt in de Jordaan, hij is erop uitgegaan. En de bergrede is eigenlijk een moment dat hij gaat ontvouwen wat zijn plan is. We gaan dadelijk in het avondmaal herdenken wat Jezus gedaan heeft, maar hier staat hij eigenlijk nog aan het begin van zijn bediening. En hij gaat uitleggen wat hij van plan is. En Jezus, zijn punt is dat het Oude Testament vervuld gaat worden in hem. En dat zijn leerlingen uiteindelijk gaan leven door de Heilige Geest. Dat is het summum. Dat is het meest kostbare wat God ooit de mensheid gegeven heeft. Dat is de Heilige Geest. En Jezus vertelt hier over een leven door de Heilige Geest. Dat zijn de zaligsprekingen. Zalig als je arm van geest bent. En we hebben met elkaar ontdekt dat een manier is waarop God je karakter gaat vormen. En uiteindelijk is de rest van de bergrede is eigenlijk uitleg van die zaligsprekingen. Ons karakter wordt gevormd, daardoor worden we zichtbaar in de samenleving. En uiteindelijk zegt de Heer Jezus, en dan verwijst hij naar de hoge priesters en schriftgeleerden, jullie zullen een gerechtigheid moeten hebben die groter is dan die van hen. En daar zitten we nu. Hij gaat namelijk uitleggen wat het is, niet om de wet, de Torah te houden, want die gaat Jezus vervullen, maar de wet van de liefde, leven door de geest. En hoe doe je dat dan? Nou, we hebben het gehad over verschillende thema's, maar vandaag zitten we bij de eten afleggen. We bevinden ons daar. Jezus haalt steeds elementen van de wet aan, waarbij hij aangeeft van dit is wat jullie geleerd is, dit is wat jullie denken dat je moet doen, maar ik zeg je, en hij plaatst het tegenover, wat het betekent om te leven vanuit de liefde door de Heilige Geest. Zo, die is ingezoomd. Deed ik dat? Vandaag gaat het over Matthäus 5, vers 33 tot 37. En gaan we het hebben over wees betrouwbaar. Dat is uiteindelijk wat de Heer Jezus zegt. We gaan lezen. Het eerste schriftgedeelte doen we uit de wet zelf, uit Exodus 20. En dan lezen we vers 7, dat is het derde gebod. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Het negende gebod klinkt, leg over een ander geen vals getuigenis af. In het gedeelte wat we nu gaan lezen in Matthäus 5 gaat het met name om het derde gebod. Maar omdat het over eten afleggen gaat, zit daar ook wel een element in van het negende gebod. Matthäus 5, vers 33. En dan zegt de Heer Jezus, jullie hebben ook gehoord dat destijds tegen het volk werd gezegd, leg geen valse eed af voor de Heer. En leg geen valse eed af. Voor de Heer gedane geloften moeten worden ingelost. En ik zeg jullie dat je helemaal niet moet zweren. Nog bij de hemel, want dat is de troon van God. Nog bij de aarde, want dat is zijn voetenbank. Nog bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning. Zweer evenmin bij je eigen hoofd, want je kunt nog niet één van je haren wit of zwart maken. Laat jullie ja, ja zijn en jullie nee, nee. Wat je daaraan toevoegt, komt voort uit het kwaad. En de derde tekst die we lezen, dat lezen we in Jacobus 3, vers vers 6 tot 8. Onze tong is net zo'n vlam, een wereld van onrecht die onze lichaamsdelen in de brand steekt. Want hij besmet het hele lichaam. Hij steekt het rad van het leven in brand met vuur uit de Gehenna. De mens heeft alle mogelijke soorten dieren weten te temmen. Wilde dieren, vogels, kruipende dieren en zeedieren. Maar er is geen mens die de tong kan temmen. Dat onberekenbare kwaad vol dodelijk venijn. Nou, tot zover. Daar worden we vrolijk van op Vaderdag. Hè? Hier zie je iemand staan. Die staat plechtig voor een menigte of een plaatje. Leg een eed af. Ik zweer. En op zijn rug zie je je vingers gekruist. Dat was vroeger altijd op school. Nee, echt waar hoor, ik zweer het. En dan op je rug hield je je vingers gekruist. Dan dacht ik, mooi, kom ik er weer mooi vanaf. We gaan naar drie dingen kijken over dit best lastige tekstgedeelte. Zweren of een eed afleggen in Gods naam. Met een vraagteken. Dat is het eerste punt waar ik naar wil gaan kijken. Het tweede punt is... geen hypocriet gedoe, zweer gewoon helemaal niet, is het advies. En derde punt, wees altijd betrouwbaar, want die dingen hebben met elkaar te maken. Zweren. Ik heb echt eventjes moeten opzoeken hoe het ook... de zweren, zwoer, gezworen. Dat andere, als je zweren, zwoer, dan is het een ontsteking aan je arm of zo... Maar het is zweren, zwoer, gezworen. Zweren, doen wij dat nog? Ja, dat doen we nog wel eens. Je hoort mensen wel eens zeggen, ik zweer op het graf van mijn moeder. Nooit van hun vader, maar altijd op het graf van hun moeder. Of vroeg op de lagere school, ik zweer het. En dan gingen de vingers open en kwam er een grote spuug door. En op een of andere manier was dat allemaal... iets magisch, had dat blijkbaar... die spuug had een of andere betrouwbaarheid, waardoor hetgeen je zei... het Oude Testament ging dat zo niet. Daar zwoer je in de naam van de Heer. Dat is eigenlijk het hoogste wat er is. Je doet een belofte en dat doe je in de naam van de Heer. Dat is de hoogste autoriteit die er is. En in het Oude Testament was dat vooral God zelf ook die dat deed. Die deed een verbond, sloot hij met Abraham. En dan zwoer de Heer bij zijn naam. Hoger kan niet. Zijn ja is ja en zijn nee is nee. Het wil eigenlijk zeggen dat het een dubbele onderstreping van de betrouwbaarheid is. Dit verbond wat ik met jou sluit, dat staat klaar. Wat er ook gebeurt. En in het Oude Testament is dat heel fijn dat God een verbond sluit. Want God bekrachtigt dat eigenlijk altijd van wie hij is als persoon. En hij doet dat eenzijdig. Hij verwacht eigenlijk nooit wat van de verbondspartners in eerste instantie. Hij zegt gewoon, en als jullie al ontrouw zijn, ik ben trouw. Dat is zoals het gaat in het Oude Testament. Het citaat wat Jezus in vers 33 zegt, van leg geen valse eed af voor de Heer. Leg geen valse eed af voor de Heer gedaan, de geloften moeten worden ingelost. Dat is niet echt een citaat. Dat vind je niet zo direct van, dat zat daar in het Oude Testament. Het is een verwijzing naar het derde gebod, omdat Gods naam is in het geding. Hè? Misbruik de naam van de Heer niet, dus weet wel, als je mijn naam gebruikt, waarvoor je het gebruikt. Maar denk erom, misbruik het niet. En gedeeltes als Leviticus, leg geen valse eed af als je bij mijn naam zweert. Hè? Daar komt het al, nummerie 30. En Deuteronomium 23, dan staan het allemaal geloftes die je doet in de naam van de Heer. Het was ook niet verboden. Het mocht ook. In Deuteronomium 6, vers 13, zweer alleen bij zijn naam. Nou, en dat heeft alles te maken als het gaat om een verbondssluiting. De Heer Jezus heeft het hier, en dat zullen we daar bij het tweede punt zien, echt over dagelijks taalgebruik in het dagelijks leven. Het eerste wat ik al aanhaalde van hoe dat vroeger ging op school. Nou, hoe harder mensen begonnen te spugen en te roepen en ik zweer. Hoe meer je dacht van, ik weet het zo net nog niet. En dat is ook correct. In 9 van de 10 gevallen was het gewoon natuurlijk een leugen of probeerde iemand zich eruit te kletsen. De vraag is alleen even, als de Heer Jezus het heeft over een grotere gerechtigheid dan de fariseeën, waarom haalt hij hier dan het derde gebod aan? Misbruik mijn naam niet. Het allereerste, wat ik net ook zei, de naam van God is wie hij is. Yahweh, ik ben die ik ben. Dat is wie God is, dat is de uitdrukking van zijn persoon. Als er nou iemand betrouwbaar, integer is, is het God zelf. En de naam van de Heer is ontzettend belangrijk. En daar is Jezus altijd op circuitie voorbij. Zullen we zo bij het tweede punt lezen. Tegelijkertijd is dit ook, en ik heb niet voor niks voorgelezen, het stuk uit Jacobus over onze tong. Hè, zweren en je tong, dat ligt natuurlijk allemaal heel dicht bij elkaar. Het zijn allemaal prachtige woorden die we uitspreken. En er worden dagelijks de dingen beloofd aan ons. Hè, al is maar het kwartje van kok. Op politiek gebied. Er wordt dagelijks worden dingen beloofd. Ooit een Amerikaanse president in zijn verkiezingstijd horen zeggen: read my lips. Nou, kijk naar mijn mond. Geen belastingverhoging. Echt waar hoor. Ik kijk naar mijn mond. Nou, hij was nog niet koud president. Het eerste was het idee was de belastingverhoging. Dan ben je dus niet betrouwbaar. Iedereen denkt, oh god, word ik niet door de kat gebeten dan wel door de hond. Dat is het sentiment. Is dat ook wat de Heer Jezus hier bedoelt? In een zekere zin wel. Want onze manier van praten, dat lees je ook in het laatste vers, zeg gewoon ja is ja en nee is nee. En alles wat erbij komt, verleidt je tot het kwaad. Hè? Dat komt van het kwade. We brengen onszelf zo vaak met onze woorden in de problemen. We kletsen eromheen. We maken er een heel verhaal van. En het gevaar is dat de boze er vat op krijgt. En een van de dingen die Jezus juist leert, is hier een leven door de Heilige Geest. En er is één ding wat we kunnen doen, dat is de geest bedroeven. Dat is een van onze grootste valkuilen. We kunnen de geest bedroeven. Daar hoeft het niet bij te blijven, want we hebben een hoge priester, de Heer Jezus zelf, wat we dadelijk gedenken, die altijd voor ons bidt en pleit. Maar door ons taalgebruik, door Gods naam te misbruiken, dat kan ook op een geestelijke vorm, gaan we de Heilige Geest bedroeven. En op dat moment ben je, dan denk je wel dat je lekker voor de Heer bezig bent, maar je verliest je kracht. En dat is wat de Heer Jezus op het oog heeft. Wat ik net zeg, je kan de Satan er de ruimte voor geven. Je kan het ook, Gods naam misbruiken, door jezelf beter voor te doen. Ik kan hier een prachtig verhaal en de Heer zei tegen me en de Heer zei me dit en de Heer zei dat. En dat kan ik in alle oprechtheid en dat geloven we ook. Maar je kan daar natuurlijk ook via een achterdeurtje jezelf wel wat vromer voordoen. Want nou, dat is wel een hele man God zeg. En wie ben jij dan om daar wat tegen in te zeggen? Omdat ja, de Heer heeft het persoonlijk tegen me verteld. Nou, dan voel je al aan, ook in evangelische pinksterkringen, het gevaar van manipulatie. Het gevaar van dat je de woorden van de Heer en de naam van de Heer misbruikt om er zelf een soort geestelijke en vromer over te komen. Nou, daar is de Heer wars van. Moet je nooit weer houden, omdat als je wat van de Heilige Geest ontvangt, om dat gewoon ook te vertellen, om te delen. Van nou, ik meen wat van de Heer te ontvangen hebben. Is niet minder geestelijk dan hard te roepen van en de Heer heeft tegen me gezegd. Maar als je overtuigd bent dat de Heer het gezegd heeft, mag je het zeggen. We toetsen het toch. Maar het belangrijkste punt is dat onze gerechtigheid groter wordt dan de fariseeën. En dat is het tweede punt. Geen hypocriet gedoe, zweer gewoon helemaal niet. Dat is even de straattaal wat de Heer Jezus zegt. En de Heer Jezus krijgt later in zijn bediening het echt flink aan de stok met de fariseeën over juist dit punt. En dat gaan we lezen in Matteüs 23. Want betrouwbaar zijn is ontzettend belangrijk voor God. Dat is wie hij is, waar hij voor staat. En de schriftgeleerden en de fariseeën die nemen het niet zo nauw. En Jezus in vers 16, Matteüs 23 vers 16, spreekt hun even toe. En daar zit geen woord Spaans bij. Wee jullie, blinde leiders, jullie zeggen, Wanneer iemand zweert bij de tempel, is dat niet geldig. Alleen wie zweert bij het goud van de tempel is aan die eed gebonden. Dwaas zijn jullie en blind. Wat is nu meer van meer waarde, het goud of de tempel die het goud geheiligd heeft? Zo zeggen jullie ook. Wanneer iemand zweert bij het altaar, is dat niet geldig. Alleen wie zweert bij de offergave die daarop ligt, is aan die eed gebonden. Blind zijn jullie. Wat is nu van meer waarde, de offergave of het altaar dat de offergave heiligt? Wie dus zweert bij het altaar, zweert erbij en bij alles wat erop ligt. En wie zweert bij de tempel, zweert erbij en bij degene die hem bewoont. En wie zweert bij de hemel, zweert bij de troon van God en bij hem die daarop gezeten is. Even tot zover. Als je kijkt naar waar we net in het Oude Testament, dat je Gods naam gebruikt om een verbond te sluiten. Maar om te zeggen van als je iets belooft en je doet het in de naam van de Heer, dan moet je het ook doen. Er staat in volgens mij een van de psalmen, psalm 15 vers 4, je bedenken terwijl je een eed had afgelegd, werd gewoon als zonde gezien. Als je het gewoon gezegd hebt, moet je het doen. En wat deden die farizeeën in de schriftgeleerden nou? En daar is waar Jezus eigenlijk pisneidig om is. En hen uitscheldt voor blinde leiders. Blinde leiders. Zij moeten een volk leiden. Een blinde, dat is dat je een blinde ziet lopen. Nou, volg mij maar hoor, ik breng je wel. Ja, je lijkt wel gek. Maar Jezus confronteert ze ermee. Jullie zijn gewoon blind. Want wat doen ze? Eigenlijk, en dan zeg ik het maar gewoon even in gewoon Nederlands. Waar Jezus het over heeft, is wat de farizeeën eigenlijk zeggen. Je mag best liegen, zolang je maar niet de naam van de Heer eraan plakt. Dan is het niet zo erg. Dat is eigenlijk waar het om gaat. Gewoon vertaald voor de hoorders die Jezus op de bergreden horen en hoe het in het dagelijks leven ging. Je had een marktkoopman en die zei, kijk eens, het is echt werkelijk het verse van het vers, net van het land. Ik zweer het in de naam van de Heer. Dat zei hij niet. Hij zei dus, ik zweer het in de naam van de tempel, of voor de haren op mijn hoofd. Of voor... Dat is gewoon een loze belofte. Maar het was allemaal minder erg, want God zelf werd er niet bij betrokken. Want je kwam thuis en je keek, oh, die is al over de datum. Dat is helemaal niet zo vers. Maar wat gebeurt er dan in een mensleven? Wat gebeurt er dan? Als je zo geconfronteerd wordt, als je zo een maatschappij bouwt, waarin de geestelijke leidslieden je eigenlijk zeggen, lieg er maar op los, zolang je maar niet de naam van de Heer gebruikt. Wij doen dat namelijk zelf ook. Dat is hypocriet. Dan ga je kapot. Dan is er geen vertrouwen meer. Je voelt je besodemieterd. Je komt thuis en het is weer een kat in de zak. En daar is Jezus furieus op. Het verlangen van de Heer is dat zijn discipelen niet dit soort mazen van de wet of dit soort trucjes gebruikt. Maar derde punt, dat je altijd betrouwbaar moet zijn. Ik werd een keer geconfronteerd met een liedje van Herman van Veen. En dan ga ik nog even terug naar, want ik had hem de gauw opgeschreven. En die had het over blinde leiders. Die heeft daar een liedje over gemaakt. Herman van Veen, dat is zo'n poëet. En die speelt allerlei muziek. En ja, jongeren kennen hem niet. Ik ken hem ook nauwelijks. Maar dit liedje, dan zingt hij eigenlijk over dit tekstgedeelte van de Heer Jezus. En dan gaat een couplet. En dat sluit dan aan bij het derde punt. Dat je altijd betrouwbaar moet zijn. En hij zingt daar. En hij heeft altijd zo'n zongerige stem. Het is altijd weer het oude lied. Hun woorden zijn hun daden niet. En in hun wijze hoofden is hun geheugen een vergiet, zodat ze niets te binnen schiet van wat ze ooit beloofden. Mooi hè? Dat is precies. En dat sloeg dan op kerkelijke mensen, maar ook op politici, eigenlijk gewoon op de mensen. Het hoofd is een vergiet en ze zijn vergeten wat ze ooit hadden beloofd. En dat is wat er gebeurt. En daarom zegt de Heer Jezus, wees altijd betrouwbaar. En laten we eerlijk zijn, dat kunnen we van onszelf dus gewoon niet. Daarom is dit ook een programma die geleefd mag worden door de Heilige Geest. Maar dit begint klein. Ik weet wel als kind, vrij veel fantasie, altijd tekenen, hele verhalen. Dan heb je nog eens een neiging om een beetje te overdrijven. Weet je wel, als je dan wat had meegemaakt, dan werd het altijd nog wat groter en mooier. En als je merkte dat het gehoor dacht van, oh leuk op school, je had aandacht. Deed er nog een schepje bovenop. En zolang ze het, als je maar een beetje geloofwaardig bleef, dan in je fantasie. Maar in je fantasie kan natuurlijk van alles gebeuren. Maar dan is er nog maar een kleine scheidslijn van tussen wanneer lieg je nou? Ik heb dat echt moeten leren als kind en God heeft me daarin in gevormd. Maar ook om de waarheid te verdraaien. Weet je, als je ter verantwoording wordt geroepen, dat je dan de neiging hebt als mens van, oh, ik moet mijn hachje redden. Nou, het was net niet helemaal zo en dat we er dan nog een slag aan geven, waardoor je er net nog toch nog wel redelijk goed uitkomt. Bij diezelfde politici zie je het ook vaak gebeuren, een beetje draaien en doen. En dat je zegt van, nou zeg nou gewoon, ik heb het verkeerd gedaan, klaar, weet je, dan weten we het. Ja, ja, nee, nee. Het hele punt namelijk is, als het gaat om zweren of de nadruk leggen op je betrouwbaarheid. Als je zo ergens de nadruk op moet leggen, van ik spreek nu echt de waarheid, dan impliceert het alsof je dus, je wekt de suggestie van doe je dat andere keren dan niet. Je moet altijd de waarheid spreken. En daarom is Jezus heel stellig, zweer gewoon helemaal niet. Wees altijd betrouwbaar. Hoe ziet dat ja, ja en nee, nee er dan uit? Nou, in Jezus' leven, hij werd geconfronteerd toen hij voor de hoogpriester stond. Ben jij de Messias? Je zegt het, ja. Punt, gaat er niet omheen draaien. Niet een heel verhaal van, nou kijk, staat natuurlijk geschreven in Genesis, toen al de blok. Nee, hij zegt gewoon ja, bam, gaat er niet omheen draaien. Als je ergens van beschuldigd wordt, geeft hij antwoord, ja of nee. In ons geval, als we onder druk komen te staan, hebben we de neiging om er een heel verhaal van te maken. En dat is nou precies wat het laatste vers, dat is, dan laat je ja, ja zijn en je nee, nee. Ga je meer woorden eraan toevoegen, dan krijgt de boze zijn kans. En die schiet daar dan in, die gaat met jouw woorden aan de haal. En je brengt je in de problemen. En als je goed oplet, dan is de waarheid eigenlijk altijd heel simpel. Ik was daar zo laat. De trein kwam zo laat. Ik heb dit gedaan. Op het moment dat het niet zo de waarheid is, dan worden het altijd hele verhalen. Nou ja, die trein, die bus, die ging wel zo laat, maar het zat namelijk zo. En dan gaan we hele omtrekkende bewegingen maken. Laat je ja zijn en je nee, nee. Als we dat niet doen, als we daar niet in ons laten beoefenen, dan gaan de vruchten ontzettend zuur worden. Ik denk dat we allemaal, terwijl ik nu dit zo vertel, mensen of misschien situaties vanuit jezelf te binnen schiet van, hoe betrouwbaar was ik eigenlijk? En hoe was het om met iemand te leven die onbetrouwbaar was? Iemand die iedere keer weer beloofde dat dit echt zijn laatste bier was. En terwijl je dan al wist, ja ja, maar morgenavond kom je gewoon weer dronken thuis. Of, nou echt waar, ik steel echt niet meer. Nee, ik had het nodig voor de drugs, maar echt. En, nou, dat zijn dan de mensen die echt groot problemen hebben. Alcoholisme, drugsverslaving. Maar hoe is het dat als je zegt, ja hoor, dan ben ik er, op de vergadering. En je komt gewoon niet op daar. Of, ja hoor, dat klusje, dat ga ik voor jou doen. Dat als je thuis komt, is het gedaan. En het is niet gedaan. Dan voel je je rot. Je baalt. Shit, ik had het moeten doen. Of, en degene die daar gaat, die denkt, ja, nou heb ik het wat heen gevraagd, ik heb het hartstikke druk, en dan doe je het niet. Hoe kan dat nou? En natuurlijk, die dingen die gebeuren. Maar als er geen verandering in is, en als dat maar blijft, dan gaat er bij de ander een bittere wortel groeien. Dan, ja, ik kan jou niet meer vertrouwen. Je zegt dat wel, en je roept dat wel, maar ik zie daar helemaal niks van. En in die zin zijn wij een visitekaartje van de Heer. Wij leven in een cultuur waar het ikke, ikke en de rest kan stikken is. Als het voor jou beter uitkomt, dan ga je beter. En of het nou te kost gaat van je vrouw en je kinderen of omgekeerd, dat maakt het allemaal niet uit. De wereld zal je nog loven en prijzen ook. Maar je bent authentiek, je bent echt lekker jezelf. Maar dat je de boel in de steek gelaten hebt voor een ander, daar hoor je ze niet over. Hoe betrouwbaar ben je? En zo zijn er heel veel zaken dat als wij als christenen daarin verzaken, als wij in het liedje van de cultuur meezingen, van ja, maar het komt mij nou goed uit, ik heb nou geen zin. Ja, ik heb wel gezegd dat ik zou komen, maar ik ben moe hoor, dag. Dan ben je gewoon net als de rest van de wereld. Wat is dan het verschil? Wat houdt de kracht van de Heilige Geest dan in? Waar zit het hem dan in? Waarom zou iemand überhaupt dan nog in de Heer gaan geloven? Ik bedoel, als je woorden toch loze woorden zijn, dan zullen die woorden waarvan je zegt, die zullen ook wel waardeloos zijn. Weet je, dat is heel confronterend. En dit geldt voor iedereen, geldt voor ieder van ons. We hebben allemaal dit soort issues en dingetjes. Maar de Heilige Geest, die heeft het verlangen om ons een man, een vrouw, een woord te laten zijn. En dat kunnen we niet zelf. Dat gaat de Heilige Geest doen. De Heilige Geest doet namelijk het willen en het werken in ons. En het willen van de Geest is altijd betrouwbaar zijn. De naam van de Heer niet ijdel gebruiken. Niet zomaar te pas en te onpas. Als je merkt dat je het nou komt nog even Jezus of God erbij te roepen, dan klinkt het allemaal wel goed en dan kom je ermee weg. Daar kom je niet mee weg. Je bedroeft de Geest. En die spreek je erop aan. Niet in de veroordeling van nou wegwezen, maar het moet echt nu anders worden in jouw leven. Ik wil dat je betrouwbaar bent. De Heilige Geest zal je helpen als je in je stille tijd, als je hem de ruimte geeft. En dan ga je ook door de dag heen, ga je leren zijn zachte stem, zijn opmerkingen, de woorden die hij te binnen brengt, gaat je helpen. Het moment, het juiste moment om te zeggen, nu zeg ik ja of nu zeg ik nee. En dat is best heel moeilijk, want wij hebben een magic word en die gebruiken we ook erg graag. Het is de joker, die haalt je zak en die heet misschien. Een mooi woord, hè? Misschien. Je geeft net genoeg hoop en je hebt alle ruimte om het er niet te doen. Weet je, dat is een woord van de wereld, misschien. Kom je helpen? Misschien. Ja, dan weet je nog niks. Maar zo wil God dat niet. Denk er dan goed over na en zeg ja of zeg nee. Spreuken 25 vers 11. Daar zit die wijsheid van de Heilige Geest in. Het juiste woord op de juiste tijd is als een gouden appel op een zilveren schaal. Waarom de zilveren schaal is, weet ik niet. En waarom die appel goud is, weet ik ook niet. En waarom ze beide niet goud zijn, ik weet het niet. Dat heb ik allemaal niet de tijd meer gehad om na te pluizen. Maar en waar het om gaat, het juiste woord op het juiste moment. En daar zit het karakter van God in. Nooit te laat, nooit te vroeg, juiste moment. En als we zo als kinderen van God mogen groeien en daarin mogen we fouten maken. Ik bedoel, als je een keer je belofte niet nakomt. Maar we moeten elkaar wel stimuleren om te luisteren naar de Geest. We gaan niet zweren, we hoeven helemaal de naam van de Heer niet bij te halen. Dat is allemaal niet nodig. Het moet zo zijn dat als we ja zeggen, dat het ook ja is. En als we nee zeggen, dat het dan ook nee is. En dat is het verlangen van de Heer. Dat we eerlijk zijn naar elkaar. Maar ook gewoon eerlijk naar God. Dat mag je gewoon zeggen. We hoeven ook in het gebed of in je stille tijd, als je gezondigd hebt, iets verkeerd gedaan, hoeven we er niet omheen te draaien. Geen smoesjes, gewoon open kaart spelen. En zeggen, ik had er gewoon helemaal geen zin in. En ik heb dat gedaan, het was gewoon lust. Ik heb dit, noem het gewoon bij de naam. Ook daarin, een man, een vrouw, een woord. Gewoon eerlijk zijn. En dan zie je, dan kan de Heilige Geest daarmee aan de slag gaan. En dan hebben we een gerechtigheid die groter is dan de fariseeën. Ze leken misschien heel vroom en ze hadden het woord van God in de mond. Maar eigenlijk zeiden ze, je mag best liegen, zolang je me niet de naam van de Heer erbij had. Want wij doen het toevallig ook. En dat is nou net niet wat de Heer wil. Ja is ja en nee is nee. Er werden geen vrome praatjes. De waarheid is eenvoudig. Maar een tong in bedwang houden is het moeilijkste wat er is. En vandaar ook dat de Heer Jezus uitlegt binnen de bergreden: jullie hebben de Heilige Geest nodig. En hij wil een wacht voor je lippen stellen. Hij wil je de juiste woorden op het juiste moment geven. Hij wil je daarin zegenen. Zodat de wereld ziet dat je een kind van mij bent. Betrouwbaar en integer. Zonder mijn naam erbij te sleuren. Amen. We gaan bidden. Lieve Vader, dank u wel dat u ons tot betrouwbare en integere mensen wilt maken. Heer, we danken u dat uw Heilige Geest dat kan en wil door ons doen. Heer, leer ons stil te worden. Leer ons om te luisteren naar u, verlangend te zijn. Heer, die nare gewoontes, Heer, die we hebben, waarin we anderen teleurstellen en waarin we misschien nog wel groter teleurgesteld zijn in onszelf. Heer, we hebben allemaal deze issues, we hebben allemaal van die dingetjes. Heere God, het is niet om elkaar de les te lezen, Heer, maar om opgebouwd te worden door uw geest. Een Heilige Geest, we hebben u nodig. En we bidden dat u ons vormt naar het beeld van uw Zoon. Bidden we zo in Jezus' naam. Amen. We hebben een Heer die in alles betrouwbaar is geweest en blijft. Die toen hij de bergrede begon. Ja, klopt. Ik wil dit nog even erbij zeggen. Toen de Heer de bergrede begon, heeft hij dingen beloofd. En dat hij zei: ik zal alles volbrengen. Alle beloften, alle ja en amen zal ik volbrengen. En hij heeft het volbracht.